Een van de dingen die je vandaag de dag veel om je heen hoort en ziet, dat is dat mensen thuis moeten werken. Dat zal sommigen van u ook niet ontgaan zijn. En misschien treft het u ook wel. En ik kwam onlangs een leuke afbeelding tegen die over de Heer iets zei. Die zei namelijk op Hemelvaartsdag, strikt genomen iets eerder, op de dag van de opstanding, is onze Heer thuis gaan werken. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dat doet hij nog steeds. Dus ook in deze coronatijd kunnen we ons vertrouwen op hem blijven stellen. Hij zal ons vertrouwen niet beschamen. Zoals zijn woord zegt, want wie in de Heer Jezus gelooft, die zal niet beschaamd uitkomen. En hij heeft ook zijn plan in zijn hand en zal geschieden zoals hij wil. En het is een voorrecht om dan dat betrouwbare woord van God weer te openen. Nou waren we al 4 studies op weg met dit onderwerp, de hoogtijden des Heren. Die 4 die staan dan ook op de Bijbelstudiesite van Bijbelstudie Groningen. Dus ik ga dat nu niet meer herhalen, maar wilt u daar dan de eerste studies nog van meekrijgen, dan kunt u ze daar beluisteren. Wat ik u wel gegeven heb is een kopie als achtergrond, samenvatting, waar de hoogtijden des Heren uit met name dan Leviticus 23 op afgedrukt zijn, schematisch. En we zijn gebleven zo ongeveer bij de eerste maand. De 10e dag was het lam in huis nemen. Daarna de 14e dag was het Pascha, het slachten van het paaslam tussen 2 avonden. Of zoals een andere schriftplaats zegt, wanneer de zon ondergaat. Dus tussen de voor- en naavond. En daarna volgde vanaf de 15e tot en met de 21e het feest, zoals wordt het genoemd zo nu en dan, van de ongezuurde broden. En dat, wat dat betekent, daar hebben we allemaal eigenlijk al bij stilgestaan. En gedurende die 7 dagen van de ongezuurde broden was er nog een bijzondere instelling, namelijk die van de eerstelingen garf. Een bos aren die als eerste dan geoogst waren en die werden op de dag na de Sabbat aan de hoge priester gegeven en die zou ze dan bewegen. En dat is symbolisch natuurlijk voor de opstanding van Christus, want bewegen is leven. Als iets niet beweegt, dan kan het dood zijn, of het is een ding, maar dat is de gedachte. En hij is de eersteling van degenen die ontslapen zijn. Hij is ook de eerstgeborene uit de doden. En wij zijn in Christus ook eerstelingen geworden van het ontvangen van de Heilige Geest. Staat er Romeinen 8, wij die als eerstelingen de Heilige Geest ontvangen hebben. En wij zuchten nu nog steeds en wij verwachten die aanstelling tot zonen bij de verlossing van ons lichaam. En we zien dus uit naar die dag van verlossing als de Heer zijn gemeente komt halen. En tot die tijd weten we dat hij als onze hoge priester koning voor ons bidt en pleit en voor ons zorg draagt. En dat wij op hem kunnen vertrouwen. Hij is ook het hoofd van die gemeente van eerstgeborenen, waartoe wij behoren volgens Hebreeën 12. En wij zijn dus leden van zijn lichaam. En het is dus ook in het bijzonder dat dat feest van de ongezuurde broden ons bepaalt bij onze positie in Christus. En laat ik daarmee beginnen te lezen in de eerste Korinthebrief, even ter herhaling. De eerste Korinthebrief, hoofdstuk 5. Het is helaas naar aanleiding van een zonde die in de gemeente de Korinthe toch min of meer werd getolereerd. Dat iemand hoereerde met de vrouw van zijn vader, wordt het dan genoemd in het eerste vers. En ja, de apostel zegt dat dat zo niet hoort en dat men als Korintiërs dat ook niet zou tolereren. Want hij beschrijft dat dan in vers 6. Uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? Refererend bijvoorbeeld aan die gelijkenis die ook de Heer Jezus vertelde. over een vrouw die een weinig zuurdeesem nam en dat verborg in het deeg en dat werd geheel doorzuurd. En dat is ook de gedachte die Paulus hier naar voren brengt. Het gehele deeg wordt langzaam maar zeker doorzuurd als er een weinig zuurdeesem in zit. Dat is de werking van zuurdeesem nu eenmaal. In de Bijbel is zuurdeesem per definitie negatief. Omdat het ook staat voor bijvoorbeeld de leer van de Farizeeën en de Sadduceeën. En van Herodes wordt het genoemd. En in dit gedeelte wordt het ook heel duidelijk negatief beschreven. Daarom zegt hij ook tegen hen, zuiver dan de oude zuurdeesem uit. En dan zie je dat zuurdeesem dus staat voor het oude. Het zondige leven, de oude mens met zijn werkingen die wij in principe hebben afgelegd toen wij tot geloof kwamen. Die is met Christus gekruisigd, gestorven en begraven. En we zouden nu in dat nieuwe leven leven, in nieuwheid des levens wandelen. En er staat ook op dat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. En onze positie is dat wij ongezuurd zijn. Dat wil zeggen, zonder dat oude. Ja, we hebben nog wel dat oude lichaam, dat vlees, maar God rekent dat op zich niet meer, want hij ziet ons aan in Christus. En wij zijn voor hem nieuw, in die zin dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn geworden. En zo dan wie in Christus is, die is een nieuw schepsel, 2 Korinthe 5 vers 17. En het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. Nou, alles nog niet, het lichaam wordt nog vernieuwd. En we zullen daar nog van verlost worden en een ander en geestelijk en verheerlijk lichaam ontvangen dat gelijkvormig wordt aan dat van onze Heer en Heiland. Maar in ieder geval, de Heer ziet ons als een nieuwe schepping in Christus. En daarom zouden we ook in nieuwheid des levens wandelen. De een is je positie in Christus, of zoals men vroeger het wel noemde, de staat. En het andere, dat is de toestand. Dat wil zeggen, leef je ook naar datgene wat je in Christus geworden bent. En dat zou het doel van ons leven behoren te zijn. Om in nieuwheid des levens te wandelen of in nieuwheid des geestes te dienen. Respectievelijk Romeinen 6 en 7. En dat is wat hij tegen de Korintiërs ook zegt. Jullie zijn ongezuurd. Die zijn nieuw in Christus. Dus reken dan ook al zo wat je wandel betreft. En het oude zou daar dan geen plaats in behoren te hebben. Dat zou je niet bewust zoeken. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht. Namelijk Christus. En we hadden het over Pascha en dat wat erop volgde. De ongezuurde broden, 7 dagen lang. Trouwens, op Pascha moest het ook al ongezuurd zijn. Maar het betekent dus dat wij zouden beseffen dat Pascha, dus het Griekse woord voor het Hebreeuwse woord Pesach, wat dus ook met Pascha in het Nieuwe Testament verband houdt, dat dat dus in de eerste plaats heenwijst naar degene die dat oude heeft weggedaan, die voor onze zonden is gestorven. Hij is voor ons geslacht, staat er. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt, zei Johannes de Doper toen hij de Heer Jezus tot zich zag komen. En daarmee is dus feitelijk, als wij tot geloof komen, een streep gezet door het oude leven wat wij hadden. En zijn we nieuwe schepping in Christus geworden. En als we ons dat bewust zijn, zouden we doen wat in vers 8 staat. Zo, laat ons dan feest houden. Niet in de oude zuurdeesem. Nog in de zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid. Dus je ziet hier 3 kenmerken. Het is het oude, het is kwaadheid of synoniem boosheid. En dat houdt dus ook verband met de tegenstander van de Heer, de boze. Die immers ook dikwijls wil aansluiten bij het vlees. En we zien dus dat dat duidelijk negatief is. En wij zouden feest houden, want we leven onder het nieuwe verbond. En dat kun je beschouwen als feest. Feest, dan ben je vrij, dan ben je vrolijk. En dat zijn wij in Christus. Wij verheugen ons in de Heere, wij verblijden ons in hem. Als goed is, ten alle tijden. En dat houdt dus ook in dat we dan ook op die wijze zouden wandelen. We zouden dus feest houden, dat heeft met je wandel te maken. En dan in de ongezuurde broden der oprechtheid en waarheid. Want wij zijn oprechte kinderen Gods geworden. Term vind je in Filippenzenbrief. Want wij staan recht ten opzichte van de Heer. Hij heeft onze zonde weggedaan door het volbrachte werk van Christus. En wij zijn dus zonder zonde, volmaakt in Hem. En dus oprecht voor God en waarheid. Want we hebben deel gekregen aan Christus die de weg en de waarheid en het leven is. En zo ziet de Heer ons dus. We zouden dus ook de waarheid lief hebben en in de waarheid wandelen. Het is Johannes die dat in zijn brieven aan de gelovigen schrijft. Dat hij zich verblijdt dat de gelovigen ook in de waarheid wandelen. En de waarheid is kort gezegd het woord van God. Dat is het woord der waarheid. En als we in de waarheid wandelen, dan onderwerpen wij ons in onze levenswandel aan hetgeen in het woord van God ons voorgehouden wordt. En daar willen we dan gehoor aan geven. In gehoorzaamheid aan onze Heer wandelen. En je ziet dus, Pascha duidt in de eerste plaats op het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Maar als je het offer zelf ziet, voor de eerste keer beschreven in Exodus 12 bij de uittocht uit Egypte, dan zie je daar ook al dat het bloed van het lam wat aan de deurpost en de bovendorpel werd gestreken op drie plaatsen. Drie, symbolisch voor de derde dag, de opstandingsdag en de vervulling van de beloften Gods die aan Abraham al werden gedaan in verband met het zaad van Abraham, Christus. En het houdt dus ook in dat daarmee feitelijk al een heenwijzing wordt gegeven aan de verlossing, want door dat bloed aan de deurpost en bovendorpel en de zijposten te strijken, werd immers de verderfengel geweerd van die woning. En bleef men in leven. En kon men uittrekken uit Egypte. En zo zijn wij door het bloed van Christus gereinigd geworden. Het bloed van het lam. En dat heeft ons gereinigd van alle zonden. En sterker nog, dat doet de Heer nog steeds. Nu wij als gelovigen van Hem verwachten en in het licht willen wandelen, dan reinigt het bloed van Christus ons van alle zonden. Het bloed zijn zoons heet het daar dan in Johannes 1. Maar fundamenteel gezien zijn wij dus op grond van het lijden en sterven van de Heer verlost van het oude. Maar daarmee hebben we nog niet het nieuwe. We zouden ook in de opgestane Heer geloven en Hem deelachtig worden. En door dat nieuwe leven ben je dus ook verzekerd van een eeuwige positie in Christus. Dus ook daar bij Pascha, waar de nadruk gelegd wordt op lijden en sterven in de eerste plaats, zie je toch al heenwijzingen naar datgene wat er direct op zal volgen op de derde dag. En dat is de opstanding van onze Heer. En er waren meer details van die daarop wezen, die hebben we destijds allemaal wel langs zien komen. Dus ik herhaal ze nu niet allemaal weer. Maar ze werden dus uitgeleid, ze werden in de vrijheid gesteld uit het diensthuis Egypte, dat beeld van de wereld ook, werden ze uitgeleid. En zo zegt de schrift over ons, dat wij ook in de vrijheid staan. Door Christus zijn wij in de vrijheid gesteld. Galaten 5 vers 1. En we zouden ons dus niet wederom met het juk der dienstbaarheid laten bevangen. Of welk juk dan ook. Wetten en regels. We hebben er vandaag de dag nog meer mee van doen dan we eigenlijk ons lief is. Maar goed, ja, we zouden ook de overheid onderdanig zijn. En voor zover het onze wandel en ons geloof en het dienst aan de Heer niet in de weg staat. Ja, dan zouden we dat maar doen dan. In ieder geval hebben we nog de vrijheid om samen te komen en het woord van God te openen. Zij het ook al weer beperkt. En ik hoop wel dat u begrijpt dat deze hele situatie die nu zich afspeelt natuurlijk niet zomaar toevallig is. Hè. Dat speelt zich natuurlijk ook af als een van de voorboden naar waar het uiteindelijk op uitloopt. Dat er steeds meer begrenzingen worden aangebracht op de vrijheid van je geloofsbeleving ook. En wat je ook merkt is dat hier dus eigenlijk een aanval is op de gemeenschap. De Bijbel roept ons op om gemeenschap te hebben met elkander, in 1 Johannes 1 vers 3, maar ook vooral met de Vader en met de Zoon. Nou, die gemeenschap met de Vader en de Zoon, die kan ons nooit afgenomen worden wat onze positie betreft, want die blijft gegarandeerd in Christus. Alleen in de wandel kan dan natuurlijk wel het een en ander aan gesnoeid worden. Je mag niet meer dan met 30, ja, tot morgen misschien, bijeenkomen. Dus als er meer zijn, dan worden die feitelijk al op dat moment ervan geweerd. Je mag elkaar eigenlijk geen hand geven, terwijl het in de Bijbel heet de rechterhand der gemeenschap. En je mag elkaar geen kus der liefde geven, of een heilige kus, een omhelzing, of wat voor zin dan ook. Want, nou, je weet het verhaal wel, dat zou je elkaar kunnen besmetten. En ook dat is dus het weren van gemeenschap onderling. In de wereld is dat zo, maar in de wereld protesteert men ook steeds meer. Maar als gelovige merk je ook dat dat ook onderling effect heeft. Wij komen in Drachten op zondag bijeen in de samenkomst. En we zijn maar beperkt tot 13 mensen. Meer mogen er in de zaal niet, van die wij dan huren van het Rode Kruis. En er mogen niet meer dan 13 in. En dat moet dan speciaal op 1,5 meter afstand. En dat is allemaal precies afgepast, afgemeten. Terwijl er normaal gesproken wel het dubbele zit. En dan denk ik, ja, die anderen worden op dat moment dan toch even afgesneden. Je ziet het dus, de gemeenschap onderling als gelovigen wordt steeds meer beperkt. En dat daar één achter zit die dat graag wil, dat begrijpt u wel. Dat is de geestelijke strijd die feitelijk gaande is. En daarnaast heb je het natuurlijk over de angst die mensen hebben. In de wereld is dat erg, maar ook onder gelovigen is men vaak angstig. Want ja, het zou kunnen leiden tot de dood. En de dood is toch altijd nog een ernstige vijand. En ja, het gaat hier nog goed. Dus we hebben niet al te veel haast om naar de Heer te gaan. Dat weten we wel, dat we naartoe gaan als we overlijden. Maar we hebben niet zoveel haast, zeggen we dan meestal. Totdat de Heer komt. Dan kunnen we niet anders. Dan gaan we gewoon mee met z'n allen. Maar ook onder gelovigen speelt dat vaak een rol. Terwijl wij niet bang hoeven te zijn. De Bijbel zegt het zelfs heel scherp. Als iemand vrees kent, dan is hij nog niet volmaakt in de liefde, in de eerste Johannesbrief. Want de liefde van God drijft de vrees uit, buiten. Dus hoe meer de liefde van God in onze harten zijn plaats, zijn fundament krijgt, des te meer vertrouw je op wat het woord van God zegt en dan maakt het je niet zo bang meer. Je raakt niet in paniek als je deze dingen allemaal meemaakt. We zouden in vol vertrouwen op onze Heer ons leven leiden. En afhankelijkheid van wat zijn woord zegt, dat bemoedigt ons, dat vertroost ons, dat geeft ons ook kracht om door te gaan. En ja, wat de toekomst brengen mogen, wat zegt het lied ook alweer?
Mijn
geleider is Heer in hand. En ja, dat was Jacqueline van der Waals die dat schreef, dat lied. En toen was ze ernstig ziek. En die is daaraan ontslapen, maar ze wist wel dat ze naar dat onbekende land ging, wat wij dan het hemelse vaderland noemen, dat voor ons een geweldige toekomst biedt, maar we hebben nog geen blik in mogen werpen. Maar we weten dat het altijd beter is dan hier. Angst hoeven wij niet te hebben. David die zei in zijn tijd de bekende woorden uit Psalm 27, dat hij zei van, ja, waarom zou ik bang zijn als de Heere mijn levenskracht is? Voor wie zou ik dan vervaard zijn? En met mijn God spring ik over een muur. En hij wist dat achter de muur de vijand stond. Maar in de kracht Gods overwon hij. En dat vertrouwen zouden wij ook hebben. Wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Dat is de Heer Jezus Christus. Wij zouden rusten in zijn overwinning. En ons niet al te veel bang laten praten door wat er allemaal op onze weg wordt gebracht aan regels en dingen die men voorhoudt als dringende adviezen. We zouden voor zover het nodig is ons verstand gebruiken daarbij en in acht nemen wat noodzakelijk is. Ook vanwege de sancties dikwijls, want er staan forse boetes op. Nou, daar zit ook niemand van ons op te wachten. Maar aan de andere kant, ons leven is in de hand van de Heer. En daar zouden we op vertrouwen. En als we dan deze studie verder vervolgen, dan zien we in het plan van God heel mooi in al die 7 hoogtijden een weg die gaat vanaf feitelijk de dood en opstanding van Christus op weg naar een nieuwe schepping. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En wij hebben als gemeente zelfs nog een positie daarboven, want wij maken deel uit van de hemel der hemelen. Dus het hemelse vaderland wat daar nog boven is gesteld. En dus we weten dat we verzekerd zijn in de hand van de Heer. Ja, wat dan dit onderwerp betreft, broeders en zusters. Pascha hebben we feitelijk besproken. Ongezuurde broden hebben we besproken aan de hand van Exodus 12 en Leviticus 23. Maar als je daar een studie van doet, dan merk je dat het Oude Testament er nog wel meer schriftplaatsen over vermeldt, waar Pascha en ongezuurde broden worden beschreven. En het is goed om die details ook eens wat nader te bekijken. En de eerste, dat is meteen al een pittige, zeker als je daar nog nooit eerder van gehoord hebt. Maar die staat in Numeri hoofdstuk 9. En dan krijg je meteen al een uitzondering op de regel. Want in Exodus 12 was het zo dat daar de tijd van een half jaar werd verschoven. En die maand werd toen de eerste maand, de maand Aviv. Dat werd de eerste maand. En in die maand zou men uittrekken. En men zou dan voortaan, dat was uiteindelijk de bedoeling, in de stad die de Heere zou verkiezen, in het beloofde land, Jeruzalem, dat jaarlijks moeten vieren. Als eerste van de drie hoogtijden die men jaarlijks zou houden om naar de Jeruzalem te gaan, de Heere daar te eren met offeranden en andere wijzen van eer. En in nummer 9 vinden we dan dat het volk inderdaad uit Egypte is verlost. Ze bevinden zich in de woestijn. En dan staat er, ik lees het maar gewoon, de eerste 12 versen. Dan krijgen we er een goed beeld van. En de Heere sprak tot Mozes in de woestijn Sinaï. In het tweede jaar, nadat ze uit Egypteland uitgetogen waren, in de eerste maand. Dus we zijn nu een jaar verder. Het tweede jaar, het eerste jaar was toen ze uittrokken. Het tweede jaar, maar in dezelfde maand, toen ze uittrokken een jaar geleden, maar nu een jaar later. En de Heer zei dan tegen Mozes dat de kinderen Israëls het Pascha houden zouden op zijn gezette tijd. Nou, dat stond in Exodus 12. Op de tiende dag zou men het lam in huis nemen. Op de veertiende dag zou men het slachten tussen twee avonden. En vanaf de vijftiende tot en met de 21ste was het de ongezuurde broden. En op de veertiende dag in deze maand, tussen twee avonden, zult gij dat houden op zijn gezette tijd. Het wordt dus expliciet herhaald. Sorry. Naar al zijn inzettingen en naar al zijn rechten zult gij dat houden. Conform dus Exodus 12. Mozes dan sprak tot de kinderen Israëls dat zij het Pascha zouden houden. En ze hielden het Pascha op de 14e dag der eerste maand. Tussen twee avonden. Nou, die uitdrukking hebben we toen ook wel besproken. Wij kennen in het Nederlands nog wel eens de uitdrukking van tussen de middag. En dat is de voor- en namiddag. Dat is zo rond een uur of 12. Rond dat tijdstip. Tussen twee avonden is zo rond het tijdstip van de voor- en naavond. Maar de andere schriftplaatsen geven als commentaar als het donker wordt. Of nog een duidelijke, die staat in Deuteronomium 16 vers 6. Daar staat als de zon ondergaat. Maar ja, goed, dan wordt het ook donker langzamerhand. Hè? En op dat moment zou men dus dat lam slachten. En denk nog even aan de Heer Jezus. Toen hij aan het kruis hing, toen was er ook een periode van 3 uren lang duisternis. En toen gaf de Heer daarna de geest. En we zien hier dus datzelfde tijdstip weer terug. Tussen twee avonden. Strikt genomen was het tijdstip wel iets eerder op de dag. Hè, want het was van de 6e tot de 9e uur duisternis. Dus 15 uur 's middags stierf de Heer zo ongeveer. Maar hier wordt het lam geslacht. Nou, iets later op de dag. Maar het gaat om het begrip duisternis. De zon gaat onder. Het licht gaat weg. En daarmee komt er een einde aan het lam wat geslacht wordt. En dan staat er, na alles wat de Heer Mozes geboden had, alzo deden de kinderen Israëls. Toen waren er lieden geweest die over het dode lichaam eens mensen onrein waren, en op dezelfde dag dat het Pascha niet had kunnen houden. Want als je onrein bent, dan kun je dus niet dat feest, dat Pascha, voor de Heer vieren. Er staat het dode lichaam. Dat is een interpretatie, dat is ook wel correct hoor, maar er staat gewoon eigenlijk het woord voor ziel. Dus het is feitelijk iemand die als mens overleden is, maar een dode ziel dus, een dood lichaam van een mens. En dat kan iemand uit de familie zijn of iemand anders, waar ze dan plotseling mee in aanraking kwamen terwijl men het Pascha zou vieren. En men kon dus feitelijk niet deelnemen, want men was dan onrein. En daarom naderden ze voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van Aaron diezelfde dag. En diezelfde lieden zeiden tot hem: wij zijn onrein over het dode lichaam van een mens. Waarom zouden wij verkort worden? Dat wij de offerande des Heren op zijn gezette tijd niet zouden offeren in het midden van de kinderen Israëls. En wij kunnen er toch niks aan doen dat iemand overlijdt en dat wij daar plotseling mee in aanraking komen, terwijl we toch graag dat willen vieren voor de Heer. Een eerlijke vraag. Mozes doet zoals hij gewoonlijk meestal doet, naar de Heer om raad vragen. Blijf staan, dat ik hoor wat de Heer u gebieden zal. Toen sprak de Heer tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israël, zeggende: wanneer iemand onder u of onder uw geslachten over een dood lichaam onrein of op een verre weg zal zijn, dat speelde nu geen rol, maar dat wordt eraan toegevoegd, hij zal dan nog de Heere het Pascha houden. In de tweede maand, dat is de Bijbelse maand Zif, Z-I-V, of soms Liar genoemd, op de 14e, dus precies een maand later, tussen twee avonden, zullen ze dat houden, met ongezuurde broden en bittere saus zullen ze dat eten. Precies zoals in Exodus 12 ook geschreven stond. En ze zullen daarvan niet overlaten tot de morgen en zullen daaraan geen been breken. Ook dat hadden we gelezen. Herinner je nog dat de Heer Jezus al gestorven was? En dat men de kruiselingen dikwijls de dood wilde bespoedigen en dat men dan de beenderen brak. En toen men bij de Heer Jezus kwam, was dat niet nodig. Hij was al gestorven, zijn beenderen werden niet gebroken en toen werd er een citaat gegeven uit het Oude Testament dat dat al ver van tevoren was aangekondigd. Daar zie je ook een type van de Heer in terug. En naar alle inzetting van Pascha zullen ze dat houden. Dus men mag alsnog Pascha houden, alleen in de tweede maand, volgens dezelfde inzettingen. En zoals ons wel bekend is, is dit een inzetting onder de wet. En het Nieuwe Testament leert ons dat dat een schaduw is van toekomende goederen. Dat houdt dus in dat het iets uitbeeldt. Een schaduw is niet de werkelijkheid, is niet het beeld zelf. Het beeld zelf wijst heen naar Christus en zijn heilsplan en zijn werk. En daarin zien we dus ook een profetische heenwijzing naar iets wat in de toekomst nog gebeuren zal. En als je daar dan onderzoek naar doet, dan is dat redelijk ingewikkeld als je dat voor het eerst hoort. Maar de meeste van jullie lopen al wat langer mee, dus ik ga ervan uit dat dat dan toch wel redelijk bekend is. En ik neem jullie dan mee naar Daniël hoofdstuk 12, waar we de profetische vervulling hiervan tegenkomen. In Daniël hoofdstuk 12. Dat is het laatste hoofdstuk van dat boek Daniël, waarin het volgende gezegd wordt in het 11e vers. En van die tijd af dat het gedurig offer, offer staat cursief, maar dat is wel de gedachtegang. Het is een offer wat op vastgezette tijden moet worden uitgevoerd. Daarom heet het gedurig. Vers 11 van hoofdstuk 12. Er staat dat het gedurig offer zal weggenomen worden en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn. Zullen zijn 1290 dagen. De term die we vaker in de Bijbel tegenkomen is 1260. Die komt in Openbaring een paar keer voor, hoofdstuk 11 en 12. En als synoniemen van die tijdsaanduiding krijgen we in de schrift ook aangereikt 42 maanden of 3,5 tijd. Meestal staat er dan een tijd, tijden en een helft. Dat blijkt dan 3,5 tijd te zijn. En in Daniël zelf, hier vind je zelfs nog in hoofdstuk 12 en 7 de uitdrukking een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft. Nou is tijden meervoud, maar het blijkt uit vergelijking met andere schriftplaatsen dat het om 2 gaat. Dus een bestemde tijd is 1, tijden is dan 2, heb je 3 en een helft, dan kom je op 3,5. En zo blijkt dus uit vergelijking met deze termen dat dus 1260 dagen en 3,5 tijd en 42 maanden in totaal een periode is van 3 jaar en 6 maanden. Dat is denk ik wel bekend. Maar dat is 1260 dagen. En hier staat 1290. Dus we zijn 30 dagen later. Een profetische maand in de Bijbel telt 30 dagen. Nou, hoe komen we er hier nu op? Nou, er staan twee kenmerken. Het eerste is dat het gedurig offer wordt weggenomen. Dat mag dus niet meer. Dat wordt verboden. En de verwoestende gruwel wordt gesteld. Wat is dat dan? Nou, dan moeten we ook eerst even naar Daniël hoofdstuk 11 toe. Een bladzijde daarvoor bij mij. In Daniël 11 gaat het over de strijd tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Die uitloopt op een strijd die uiteindelijk de koning van het noorden wint. En in de toekomst nog een vervulling krijgt. En in vers 31 staat van Daniël 11. En er zullen armen uit hem ontstaan. En armen, dat gaat niet zozeer om letterlijke armen. Maar gaat meer om army. Armee, legermachten. En dat is in een arm wel voor te stellen. Want als we strijden, dan gebruiken we ook onze armen om te slaan. Dus er zit kracht achter. En dat is de gedachte ook. Er zullen legermachten uit hem ontstaan. En ze zullen het heiligdom ontheiligen en de sterkte. Of namelijk de sterkte, het sterke heiligdom. Er is een heiligdom dus, dat wordt ontwijd, ontheiligd. En ze zullen het gedurig offer wegnemen en de verwoestende gruwel stellen. Dus bij diezelfde gelegenheid wordt het heiligdom ontwijd, ontheiligd. En er wordt een gruwel opgesteld die verwoesting brengt. In de Bijbel is een gruwel dikwijls een uitbeelding van een afgodsbeeld. Diverse volken rondom hadden andere goden. En dat was voor de Heere, de God van Israël, een gruwel. En zo wordt het ook in de schrift wel beschreven. Dus drie kenmerken. Het heiligdom wordt ontheiligd. En dat houdt in dat het gedurig offer niet meer mag worden uitgevoerd. Het wordt weggenomen. En daarnaast wordt er, of daarvoor in de plaats moet ik eigenlijk zeggen, wordt er een verwoestende gruwel opgesteld. Dan gaan we nu naar Daniël 9, want daar vinden we dan eigenlijk de sleutel voor het verstaan van deze profetie uit Daniël 12. Ik ga ervan uit dat de meesten van jullie daar wel iets eerder van gehoord hebben. In Daniël 9 vanaf vers 20 krijgt Daniël de profetie van de 70 jaarweken. Waarvan de man Gabriël dan tegen hem zegt dat ze verdeeld worden in 7 en 62 jaarweken. En dat er daarna nog één komt. En dat er na de 62, maar dat is dan ook na de 7, want die is eraan vooraf gegaan. Dus totaal na de 69 weken gebeurt er iets ernstigs. Want er staat in vers 26, er staat, en na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Ja, met een beetje moeite zou je dat zo kunnen vertalen. Letterlijk staat er, en hij zal niet hebben. En wat verwacht een Messias? Een Messias is een gezalfde. Dezelfde is gewoonlijk een koning, dan wel een priester, kan ook. In dit geval is het het koningschap, want er werd gesproken over een heiligheid der heiligheden die gezalfd wordt na 70 jaarweken in vers 24. De Allerheiligste wordt gezalfd. De Allerheiligste, dat is onder andere een aanduiding voor de Zoon van God, voor Christus. En die zou de koning van Israël worden aanvankelijk en daarna zou hij koning van alle volkeren worden. Maar hier staat dat na de 62, inclusief de 7, dus na de 69 jaarweken, de Messias uitgeroeid zal worden. En dat dat niet voor hemzelf was, dat is wel waar, want hij deed het voor allen. Eén is voor allen gestorven, maar hier staat letterlijk, hij zal niet hebben. En dat betekent dat hij zijn koninkrijk, waar hij feitelijk recht op had, vanaf dat moment niet zou hebben. Zelfs in de opstanding van Christus werd eerst weer het koninkrijk gepredikt in handelingentijd, maar het volk kwam niet tot geloof, zodat de Heer naar de hemel ging en niet terugkwam om de beloften Gods ten aanzien van zijn volk en het oprichten van zijn koninkrijk in de wereld in vervulling te doen gaan. Dat blijft dus staan voor de toekomst. En hier staat vervolgens dan in vers 27... en hij zal velen het verbond versterken 1 week. 1 week van jaren. Soms is een week van dagen. Maar hier blijkt het te gaan om jaren. We hebben in ieder geval 2 voorbeelden daarvan. Die van Jacob, die voor zijn beide vrouwen werkte. En dat was een periode van 7 jaren 2 keer. En we kennen het ook in het jubeljaar en zo. 7 weken verlopen daar. 7 keer 7 is 49 jaar. En dan komt het 50ste jaar, dus het jubeljaar. Dus ze komen in de Bijbel wel voor. Maar uit de profetie blijkt ook wel dat het om jaren moet gaan. Anders zou het al lang eerder vervuld moeten zijn. Maar er is dus een verdeling. 7, 62. Die verlopen achter elkaar. Daarna komt er een onderbreking. En er is nog sprake van 1 week. Daarna staat er, en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Wat zo net heette het gedurig offer wegnemen, heet hier het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Dat is precies hetzelfde feitelijk. Er mogen geen offeranden meer worden gedaan naar de inzetting der wet in het heiligdom. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de volleinding toe, die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoester. Het staat er allemaal een beetje ingewikkeld, maar waar het om gaat is, er is een periode nog van 7 jaren te gaan, die verwachten wij ook nog steeds. Daar in de helft van die 7 jaren, de 70ste jaarweek, dus na 3,5 jaar, dan komt er ellende. Wat hier heet, ja, men mag geen offeranden meer uitvoeren. En het heiligdom wordt ontwijd, stond erbij in Daniël hoofdstuk 11. En hier staat ook dat er dan een gruwelijke vleugel, en je weet wel, een vleugel die biedt bescherming. De Heer nodigt gelovigen uit, nodigt Israël uit om te schuilen onder zijn vleugelen. Met name in de psalmen. Dat biedt bescherming, veiligheid. En deze vleugel waar men heil en veiligheid en bescherming zoekt is een gruwelijke vleugel. Dat houdt dus in dat men zijn heil zoekt bij een afgodsbeeld. Het is de Heer Jezus die daaraan refereert in Matthäus 24 vers 15. Hij zegt, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan is gesproken door de profeet Daniël. De Heer Jezus noemt Daniël dus een profeet. Die het leest, die merken erop. Als je het leest, let daar dan op. Zeker als het die tijd is dat daar sprake is van de oprichting van de gruwel der verwoesting. Dan zegt hij erachteraan dat als dan die in Judea is, vlieden op de bergen. Dan moet je maken dat je wegkomt. Want iets verderop staat, want als dan zal grote verdrukking wezen. Alleen die verdrukking, die wordt om de uitverkorenen wil verkort. Nou ja, 3,5 jaar lang is best wel lang. Maar de verdrukking gaat daarna verder over de andere volkerenwereld. Andere volkeren. En dat duurt dan nog zeker een periode van pakweg 33 jaren. Waar we nu niet verder op ingaan, want dat is voor de meesten wel bekend. Maar dat heet ook de benauwdheid der volken. Terwijl de grote verdrukking Matthäus 24 vers 21 in de Bijbel aangeduid wordt als de benauwdheid of de tijd van de benauwdheid van Jacob in Jeremia 30. En die periode van 3,5 jaar, de tweede helft van die 7 jaar, dat is dus in totaal 1260 dagen, is een periode van verdrukking. Een haastig verderf zal hen overkomen, zegt 1 Thessalonicenzen 5. Terwijl ze dachten, het is vrede, vrede en geen gevaar. Dat verbond waarmee ze denken vrede bewerkstelligd te hebben, dat leidt tot hun ondergang. En die verdrukking zal dus de goddelozen in het land, in het Joodse land, de staat Israël van vandaag treffen. En uiteindelijk leidt het ertoe dat een gelovig overblijfsel in hun benauwdheid de naam des Heren zal aanroepen. We lezen Joel 2. En dan blijkt dat de Heren zal komen. Hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg. En die olijfberg die zal dan scheuren, splijten. Er ontstaat een vallei. Die zal reiken tot Azal. Azal is eigenlijk een afgezonderde plek. Dat woord betekent ook afgezonderd, gereserveerd. Het is een plaats namelijk die gereserveerd is voor het gelovig overblijfsel van Israël. En daar zal het volk naartoe kunnen vluchten. Maar dat is dus zodra de Heer komt en hij die vluchtweg ook mogelijk maakt voor hen. Een gelovig overblijfsel van het Joodse volk in Jeruzalem wat daar naartoe kan vluchten. En dat is aan het einde van die 70ste jaarweek. Dat is dus na 1260 dagen. Maar we hadden in Daniël hoofdstuk 12, 1290 dagen, terwijl er niet bij staat wat er dan gebeurt. Daarna is er zelfs nog sprake van 1335, nog een andere gebeurtenis. En als je die datum bereikt, ben je wel gelukzalig, staat erbij. Dat laten we nu even buiten beschouwing. Maar een maand later is er dus iets. En als je de schrift daarop onderzoekt, dan is de profetie van Daniël 12 te koppelen aan de situatie van die tweede maand van Pascha. Hoe komen we eraan? Wel, ik neem aan dat jullie weten dat de dag waarop de Heer op de ezel naar Jeruzalem reed, dat dat de laatste dag was van de 69ste jaarweek. Dat is uit te rekenen. En dat houdt dus in dat de Heer op die dag ook weende over de stad Jeruzalem. En hij zei daarbij: och, of gij ook op deze uw dag, bekendet wat tot uw vrede dient. Doch nu is het verborgen voor uw ogen. Omdat ze niet geloofden. Een klein overblijfsel. Maar ook die begrepen lang niet alles. Want pas sinds ze de geest ontvangen hadden, de discipelen bedoel ik dan, begingen pas dingen voor hen ook openbaar worden. Herkenden ze dat wat de Heer gesproken had, terwijl de Heer het sprak, dikwijls nog voor hen onduidelijk was. Maar de ongelovigen onder het volk hadden daar geen kennis van. Dat houdt dus in dat die dag waarop de Heer op de ezel reed naar Jeruzalem, de datum kunnen we ook bepalen, dat is de 10e van de eerste maand, de 10e Nisan, of zoals in het Oude Testament heet, de 10e Aviv. Later werd die maand ook Nisan genoemd. Dat is de dag waarop de Heer op de ezel naar Jeruzalem reed en weende over de stad, omdat hun ongeloof overheerste. En wat gebeurde er ook alweer op de 10e van de eerste maand, volgens Exodus 12? Er werd het lam in huis genomen. Nou, nu werd het ware lam in huis genomen. En in die week daarop is de Heer gekruisigd. En precies een week later, op de 17e van de eerste maand, is de Heer opgestaan uit de doden. En in die week die daarop volgde, vanaf de tocht naar Jeruzalem, is de Heer gekruisigd. Het lam werd geslacht. Als het einde van de 69ste jaarweek op de 10e van de eerste maand valt, dan valt het einde van de 70ste jaarweek ook op de 10e van de eerste maand. Toch? Je gaat gewoon 7 jaren verder vanaf die datum. Dat houdt dus in dat als de Heer terugkomt op de Olijfberg, volgens Zacharia 14, dat dat dus gekoppeld wordt aan de 10e van de eerste maand. Daar verschijnt het lam. En hij brengt redding voor het gelovig overblijfsel van het volk. Wat dan in de grote nood in het land leeft, in de stad Jeruzalem zich verblijft. En daar zullen ze dan behouden uit kunnen wegvluchten naar Azal. Oftewel Sela, Petra, Paran, Teman, Bosra, nog een paar van zulke namen. Voor hetzelfde gebied. Zijn ze dan in staat om Pascha te vieren? Punt 1. Jeruzalem is verwoest, de tempel is verwoest, dat kunnen ze daar niet doen. Punt 2. Ze moeten vluchten om hun levensbehoud. Ze kunnen geen Pascha vieren. Punt 3. Ze zijn onrein. Er liggen heel wat dode lichamen in de stad. Sneuvelden. Niet alleen van de volkeren die de Heer dan verslaat, maar ook van de ongelovige Joodse mensen die niet wilden geloven. En daarom omkomen. De dood is alom in de stad te vinden. Ze zijn onrein. Daarnaast is het zo dat heel die staat als zodanig ook beschouwd wordt als een dood lichaam. Je kent misschien de uitspraak uit Matteüs 24. Al waar het dode lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden. Symboliek voor de dode Joodse natie. Ja, men leeft wel in het land, maar men heeft geen levende relatie met de God van Israël. En in die zin is men dus dood in zonden en in misdaden, zoals wij dat van nature ook zijn. En het dode lichaam is dus feitelijk die staat waar vele ongelovige Joodse mensen zich verblijven en die om zullen komen in die grote verdrukking. Het is een dood lichaam. Je zou het zelfs kunnen verbinden met Ezechiël 37, het dal van de dorre doodsbeenderen. En maar die beenderen komen weer bij elkaar, er komt een huid overheen en uiteindelijk wordt in tweede instantie een levend lichaam, in eerste instantie niet, omdat de geest erin ontbreekt. Het is nog een dood lichaam. Maar pas in tweede instantie komt de geest erin en wordt het een levend lichaam. Dat is het herstel, het levend gelovig overblijfsel van de stammen van Israël. Er is sprake van een dood lichaam, dus men kan vluchten, maar men is onrein. En als men vlucht naar Azal, dan komt men daar op een plek die de Heer voor hen heeft gereserveerd. En daar mag je dus verwachten dat men daar dan Pascha viert. De bedoeling was van origine om het in de stad Jeruzalem te doen. Maar dat kon bij de eerste keer ook al niet, want toen was het nog in Egypte. Waar we vandaan kwamen in nummer 9, vierde men het in de woestijn Sinaï. Was dus ook nog in de woestijntijd. En hier lees je dat wanneer het volk daar dan vlucht vanuit Jeruzalem naar Azal, en dat is na die 1260 dagen, dan staat in Daniël hoofdstuk 12 dat er sprake is van 30 dagen later. Als je dan afvraagt wat moet er dan eigenlijk nog voor gebeurtenis plaatsvinden, dan is de meest logische conclusie, een andere hebben wij niet kunnen vinden, is dat er dan kennelijk Pascha gevierd kan worden. Want dat mocht in de tweede maand, als men onrein was en als men op een verre afstand was. Nou, ver van Jeruzalem zijn ze dan zeker. Als men in Azal zich bevindt, dan zijn ze ver van Jeruzalem, waar oorspronkelijk eigenlijk de bedoeling was dat men daar op later tijdstip in het beloofde land Pascha en ongezuurde broden zou vieren. Dus het voldoet wel degelijk aan die twee kenmerken. Is dit eerst zo te volgen? Misschien ook niet helemaal onbekend. Gelukkig maar, denk ik dan. Het tweede punt is dat die verre weg, als men op een verre weg is, als men een grote afstand is en dus niet op tijd in de tempel kan zijn later om het voor de Heer te vieren, dat men het dan in die tweede maand mag doen. En het bijzonder is dat die twee woorden, verre weg, samen ook nog voorkomen in een ander schriftgedeelte, wat ons ook weer profetisch licht verschaft op deze situatie. En dan moet ik even met u gaan naar Jozua hoofdstuk 3. Dan is het volk nabij het beloofde land, onder leiding van de opvolger van Mozes, die heet Jozua, ook een type van de Heer Jezus natuurlijk, die zijn volk ook in de toekomst in het beloofde land zal brengen.
Hoofdstuk
3. In vers 1 begin ik te lezen. Daar staat: Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op. En zij reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de kinderen Israëls, en zij vernachten al daar, eer zij overtrokken. En het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen. En geboden het volk, zeggende: wanneer gij de ark des verbonds des Heeren uw God ziet, en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Dat er nochtans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde bij 2000 ellen in de maat, en nader tot dezelfde niet, opdat gij die weg weet die gij gaan zult, want gij lieden zijt door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Nou is u misschien opgevallen dat de term een verre weg hier niet staat, letterlijk, maar in het Hebreeuws staat hij er wel. Het woord wat hier met ruimte vertaald is in vers 4, dat is hetzelfde woord als wat met ver vertaald wordt in die andere schriftplaats van nummer 9. Dat er dus nu ruimte, nou dan ben je dus ook op afstand, ver. Het is achter de ark des verbonds met de priesters aan, op afstand, dus ver. Ruimte moet er tussen zijn, tussen uw lieden en tussen dezelfde. Bij die afstand blijft dus 2000 ellen in de maat, en nadert dezelfde niet, opdat gij die weg weet. Daar heb je het woord weg, een verre weg, ruimte vanwege de weg die men zal gaan. En die weg is men niet eerder gegaan, en het wordt hier omschreven als gisteren en eergisteren. Nou kun je dat opvatten als nooit eerder, maar waarom staat het er nu zo? In de Bijbel staat niks voor niks zo. Elk woord weegt vaak zwaar mee in de betekenis van een vers. En gisteren en eergisteren, dat zijn 2 dagen. Houd even vast. Eerst even de ark. De ark des verbonds die bij het volk Israël was, is uiteraard ook een schaduw van toekomende goederen. En de Hebreeënbrief legt ons een aantal aspecten uit. De ark, dat was een kist gemaakt van sittimhout, hout van een boom als beeld van de mens. Bij uitstek de mens met een hoofdletter. En Pilatus zei over de Heer Jezus: zie de mens. En hij is de zoon des mensen. Hij die geboren werd als mens. En hij werd overtrokken, die ark, met goud. En goud staat in de schrift onder andere voor eeuwige dingen. Denk maar aan de gouden straten, de gouden stad in de toekomst van Openbaring. En gouden ring staat voor eeuwig leven, voor eeuwigheid. En de Heer is de eeuwige sinds zijn opstanding. Dus als de kist overtrokken wordt met goud, dan betekent het dat hij de opgestane Heer is. Bovenaan op de kist had je het bekende verzoendeksel. Nou, datzelfde woord vind je terug in Romeinen hoofdstuk 3, waar het vertaald is met verzoening. Hij is onze verzoening. En Christus heeft verzoening tussen de mens en God gebracht door middel van de dood van zijn zoon, staat er Romeinen 5. En hij is voor ons ook nog verzoening in die zin dat hij de zonden des volks verzoent als hoge priester. Maar dat is al een fase verder. En daarna staat er in de schrift beschreven dat om het verzoendeksel een krans was gemaakt van goud. Een soort kroon. Beschrijft dus de bekroning van de Heer. En zoals wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. De opgestane Heer. En verder staat er ook nog dat op het verzoendeksel de cherubim stonden, cherubijnen, waarvan Hebreeën 9 zegt dat ze de heerlijkheid van de Heer uitbeelden. De heerlijkheid, he, staat erachter, cherubijnen der heerlijkheid. De heerlijkheid van Christus. Wel, hij ging een weg van lijden naar heerlijkheid. Het spreekt dus met name over de opgestane Heer, die weliswaar mens werd, vandaar zithemhout. Maar je ziet van heel dat zithemhout niks meer terug. Het is overtrokken met goud, er is een verzoendeksel op. Cherubijnen de heerlijkheid staan erop, zit een krans op. En in de kist zaten ook nog de twee stenen tafelen. Het woord Gods, waarvan de schrift zegt, in de Psalm 40 en ook in Hebreeën 9 wordt het aangehaald, dat het woord Gods in het binnenste van hem was, van de Heer. Als er ooit iemand trouw was aan het woord van God, dan is hij het wel geweest. Dankzij hem kunnen wij dan ook nu tot God naderen. En hij was het woord en hij leefde uit het woord en hij was gehoorzaam aan het woord van de Vader. Hij sprak de woorden van de Vader. Trouw of gehoorzaam, zelfs tot de dood des kruises aan toe. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En de naam gegeven, welk is boven alle naam. En die ark des verbonds is dus onder het nieuwe verbond een type van de levende Christus. De opgestane Heer verhoogd aan de rechterhand Gods. En die werd gedragen door de priesters, weliswaar Levitische priesters onder het oude verbond. Maar omdat hij een type is van Christus onder het nieuwe verbond, is dat natuurlijk een type van de priesters die er nu zijn onder het nieuwe verbond. Waar u en ik toe behoren. En wij hebben deel gekregen aan Christus, die hoge priester is geworden en ook koning naar de ordening, niet van Aaron, maar van Melchizedek. En wij zijn in Christus gezet en daarom zijn wij ook koningen en priesters. En feitelijk zijn die priesters die dus ark des verbonds dragen, een type van Christus met zijn gemeente. Wij dragen hem in de zin van wij verheffen hem, wij vereren hem, wij verhogen hem. Hij is boven ons. Hij is ons hoofd. Wij verheerlijken hem. En die priesters droegen de ark des verbonds, gingen voor het volk uit en kwamen bij de Jordaan. U kent de geschiedenis wel. En toen zij hun voeten in de Jordaan, in het water zetten, week de wateren en kwam er een pad wat droog werd in de Jordaan, conform de situatie bij de Schelfzee. Alleen die was wat groter natuurlijk, die situatie. Maar hier zag je eenzelfde omstandigheid en de priesters bleven daar staan. En het volk dat eerst op afstand van 2000 ellen kwam, kwam nu langzamerhand voorbij en ging voorbij. En haalde dus de ark met de priesters in, kwamen in het beloofde land. En dat is ja, een beeld van Israël wat op een afstand van 2000 el, namelijk twee dagen, gisteren en eergisteren, zijn ze die weg niet gegaan. Het staat er niet voor niks zo, daar moet je over nadenken. En dat houdt dus in dat over die periode die ertussen zit, die afstand, die verre weg, dat die dus ingelopen wordt. Als de ark en de priesters daar zijn, dan is dat dus Christus met de gemeente. Dan komt Israël daarna en die komt daarna in het beloofde land. En die priesters gaan daarna ook door en er wordt uit elke stam nog iemand gekozen die een steen uit de Jordaan moet nemen als een gedenkteken voor het volk dat ze daar door de Jordaan getrokken waren toen de Heer daar een pad had gebaand. En dat is toch wel van belang, want dit is nou typisch weer profetische betekenis van zo'n vers. Het was een verre weg. En als je op een verre weg was, dan mocht je in de tweede maand Pascha en ongezuurde broden vieren. Nou, die verre weg houdt hier verband met een afstand van 2000 el, oftewel 2 dagen. Waar kennen we dat nog meer van?
2 Petrus 3.
1 dag is als 1000 jaren en 1000 jaren is als 1 dag. Maar staat in 2 Petrus 3, hoewel die spotters zeggen van het verandert niks, Petrus zegt, ja, de Heer is nog langmoedig. Hij wacht nog steeds met zijn oordeel. Hij wacht nog steeds met de komst van de dag des Heren. Maar die dag des Heren komt wel. Dus als de dag des Heren komt, is die periode van 2000 L, die verre weg, is die periode van die gisteren, eergisteren, die 2 dagen voorbij. Dan breekt de dag des Heren aan. En in de schrift weten we, daar hebben we ook een hele studie over gedaan, over de dag des Heren, wat het beginpunt van de dag des Heren is. Dat is als de zon verduisterd wordt, het de maan haar schijnsel niet geeft en de sterren zullen van de hemel vallen op de aarde, of ze zullen hun licht intrekken. Die schriftplaatsen hebben we allemaal wel eens langs zien komen. En dat houdt in, volgens Matteüs 24, dat is terstond na de verdrukking van die dagen. En die dagen, dat zijn die 3,5 jaar lang durende periode van grote verdrukking over de Joodse natie. En die eindigen dan met de komst van de Heer op de Olijfberg. En er staat vlak voor in Matteüs 24 vers 29 dat de zon zal verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel op de aarde vallen. En als dan zal verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, en ze zullen zien de Zoon des Mensen komende met grote kracht en heerlijkheid. Zijn wederkomst volgens Zacharië 14 op de Olijfberg, conform aan Openbaring, aan Handelingen 1... waarin we toen de Heer naar de hemel ging vanaf de Olijfbergen werd gezegd dat hij al zo zou wederkeren met de wolken. En dan is die periode van 2 dagen voorbij, dan is die verre weg voorbij, en daarna mogen ze dus wel Pascha vieren. Maar niet op het moment dat die periode voorbij is, want dan kan het niet. Dus in de tweede maand, dus 30 dagen later. En dan is het de 10e van de 2e maand. In Petra, in Sela, in Azal. Dan is het lam in huis. Het ligt voor de hand dat de Heer daar komt. En dan vieren ze in die 2e maand het Pascha. Op de 14e en de 15e tot de 21e ongezuurde broden. Dat zit achter een profetie, een letterlijke gebeurtenis. Verborgen. Er zit een profetische betekenis achter voor de toekomst van het volk Israël nog. Wacht hun nog een geweldige toekomst. Het bijzondere is, en dat zal ik u na de pauze nog even laten zien, dat in de geschiedenis van het volk Israël het ook een keer is voorgekomen dat men het feest van Pascha en ongezuurde broden ook daadwerkelijk in de 2e maand vierde. Dat gebeurde ten tijde van een koning uit het Rijk van Juda. Maar dat gaan we straks lezen. We gaan eerst even pauzeren.
Ik heb zo vast niet gezegd.
Zoals ik zo straks zei, er is in de geschiedenis van het volk Israël ook een situatie geweest dat men in de 2e maand Pascha heeft gevierd. En dat wou ik eerst maar even met jullie lezen. Dat is in 2 Kronieken hoofdstuk 30 beschreven. Dat gebeurde in de tijd van koning Hiskia, oftewel Jehiskia, zoals die ook wel genoemd wordt. En dat was een godvrezende koning uit het Rijk van Juda, het Zuidelijke Rijk. 2 Kronieken 30. Als een koning goed was, dat wil zeggen trouw aan de Heer, dan staat er gewoon ook bij en hij deed wat recht was in de ogen des Heren. En dat wordt ook van deze koning gezegd. In vers 1, ik moet het maar even met u lezen, dat is het makkelijkste. Daarna zond Jehiskia tot het ganse Israël en Juda en schreef ook brieven tot Efraïm en Manasse.
dat zij zouden komen tot het huis des Heren te Jeruzalem om de Heere, de God Israëls, Pascha te houden. De achtergrond is wel dat bij Hizkia de wegvoering van het noordelijke rijk Israël, ook wel aangeduid met Efraïm, dat inmiddels grotendeels was weggevoerd. De definitieve wegvoering vond plaats in 722 voor Christus. En in die tijd regeerde koning Hizkia ook over het zuidelijke rijk. Dus die heeft dat ook meegemaakt. Maar er waren er dus kennelijk nog afstammelingen van een aantal stammen in dat noordelijke rijk achtergebleven. Want dat blijkt hier. Hij schreef brieven aan Efraïm en Manasse. En ook aan Juda, dat is het zuidelijke rijk. Want de koning had raad gehouden met zijn oversten en het ganse gemeente Jeruzalem om het Pascha te houden in de tweede maand. Want ze hadden het niet kunnen houden te dienzelfde tijden, omdat de priesters zich niet genoeg geheiligd hadden en het volk zich niet verzameld had te Jeruzalem. Nou, dan heb je de kenmerken. Men is niet geheel rein. Nu niet zozeer om een dood lichaam, maar men is niet rein. De priesters waren niet geheiligd naar de inzettingen die men zou moeten hebben om de Heer te kunnen dienen. En het volk had zich niet verzameld in Jeruzalem, dus sommigen waren nog op afstand. Verre. En deze zaak was recht in de ogen des konings en in de ogen der ganse gemeente. Zo stelde zij zulks dat men een stem door gans Israël van Berseba tot Dan zou laten doorgaan. En gans Israël duidt dus nu op alle stammen. En Berseba en Dan, dat is gewoon de uitdrukking van zuid tot noord. En Berseba lag in het zuiden van Juda en Dan lag ver in het noorden. Dus heel het land door laten gaan, die stem, opdat ze zouden komen om het Pascha de Heere, de God Israëls, te houden in Jeruzalem, want ze hadden het in lang niet gehouden. Gelijk het geschreven was. Nou, niet dat ze het lang niet gehouden was dat het geschreven was, maar dat ze hadden het niet gehouden gelijk het geschreven was. Een lange tijd. De lopers dan gingen heen met de brieven van de hand des konings en de vorsten door gans Israël en Juda naar het gebod des konings, zeggende: gij kinderen Israëls, bekeert u tot de Heere, de God van Abraham, Isaac en Israël. Zo zal hij zich keren tot de ontkomenen die u lieden overgebleven zijn uit de hand der koningen van Assyrië. Dat vind je allemaal terug in 2 Koningen 18 bijvoorbeeld. Lees het maar eens na. En zijt niet als uw vaders en als uw broeders die tegen de Heere, de God van hun vaderen, overtreden hebben, waarom hij hen tot verwoesting overgegeven heeft, gelijk als gij ziet. Er was dus nog een overblijfsel. Die worden uitgenodigd om zich tot de Heere te bekeren en daarom ook in Jeruzalem Pascha te vieren. Verhard nu uw lieder nek niet, gelijk uw vaderen, en geef de Heere de hand. Dat is een mooie uitdrukking. Geeft de Heere de hand. De hand van de Heere van bovenaf is uitgestrekt naar de mens. En geef de Heer de hand wil zeggen, zoek gemeenschap met hem. Want de hand staat voor gemeenschap. Maar voor genade. We geven elkander de rechterhand. Volgens Galaten 2. Der gemeenschap. Maar we zeggen, we geven elkander de 5. Want 5 staat in de schrift onder andere voor genade. En dus, neem de genade die God aanbiedt aan. Geef de Heere de hand. En komt tot zijn heiligdom, het welk hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid. En dient de Heer uw God, zo zal de hitte zijn storens van u afkeren. Want als gij u bekeert tot de Heere, zullen uw broeder en uw kinderen barmhartigheid vinden voor het aangezicht dergenen die hen gevangen hebben, zodat zij in dit land zullen wederkomen. Want de Heer uw God is genadig en barmhartig en zal het aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot hem bekeert. Dat is de voorwaarde dus. Men zou zich aan de Heer onderwerpen, zich bekeren, zijn hand aannemen en de hand des Heeren van hun eigen hand geven. Zo gingen de lopers door, van stad tot stad, door het land van Efraïm en van Manasse tot Zebulon toe. Doch zij belachten hen en bespotten hen. Dus dat overblijfsel, wat na de wegvoering, verschillende wegvoeringen door Assyrische koningen nog in het land was, was nog steeds ongelovig, grotendeels. Maar er staat bij, evenwel verootmoedigden zich sommigen van Azer en Manasse en Zebulon en kwamen te Jeruzalem. En zich verootmoedigen betekent zich vernederen voor de Heer. Dat wij met ootmoedigheid bekleed zouden zijn, is een synoniem voor dat wij nederig zouden zijn. En zich verootmoedigen betekent zich vernederen voor de Heer. Dus hun hartgesteldheid was goed. In verhouding tot die vele anderen die de lopers, die de boodschappers belachten en uit en bespotten. En zij gingen dus wel naar Jeruzalem toe. Ook was de hand Gods in Juda hun eenderlei hart gevende, dat zij het gebod des konings en der vorsten deden naar het woord des Heren. En te Jeruzalem verzamelde zich veel volk om het feest der ongezuurde broden te houden in de tweede maand, een zeer grote gemeente. Waar vindt dit plaats?
In Jeruzalem.
Ja, in nummer 9 was het in de woestijn. En in de toekomst is het buiten het land, in Paran, de woestijn Paran heet het ook zelfs, in Sela. Het is dus op de 14e dag, staat verderop, vers 14, en ze maakten zich op en namen de altaren weg die te Jeruzalem waren, daartoe namen zij alle rooktuig weg, hetwelk zij in de beek Kidron werpen. Dus alle afgoderij wat er was, werd weggedaan. Toen slachten zij het Pascha op de 14e der tweede maand. En de priesters en de levieten waren beschaamd geworden, hadden zich geheiligd en hadden brandoffers gebracht in het huis des Heren. Dus nu waren ze wel rein. En ze stonden in hun stand naar hun wijze, naar de wet van Mozes, de man Gods. De priesters sprengden het bloed, dat nemen uit de hand der levieten. Want een menigte was in die gemeente die zich niet geheiligd hadden. Daarom waren de levieten over de slachting de paaslammeren voor iedereen die niet rein was, om die de Heere te heiligen. Dus een deel was nog niet gereinigd, een ander deel was gereinigd en die dienden dan. Want de menigte des volks, velen van Efraïm en Manasse, Issachar en Zebulon, hadden zich niet gereinigd. Nou, dat waren ze ook eigenlijk niet meer gewend, toch? Sinds die koning na de splitsing van het de dood van Salomo, van het rijk in 2 en 10 stammen, zeggen we dan, was er sprake vanaf het begin dat er altijd afgoderij was in het noordelijke rijk. Een kalverendienst. Aanbidding van kalveren. Dus ze wisten feitelijk ook niet hoe dat moest, want dat hadden ze nooit geleerd. Maar ze aten wel het Pascha. Niet gelijk geschreven was. Doch Jehizkia bad voor hen, zeggende, de Heere die goed is, maken verzoening voor die. Kijk, hun hartsgesteldheid was wel goed. Want ze hadden zich verootmoedigd. En gingen dus naar Jeruzalem om die hand van de Heer aan de Heer te geven, bij wijze van spreken. Om zich te bekeren en deel te hebben aan dat feestelijk gebeuren van Pascha en ongezuurde broden. Alleen ze hadden zich ritueel niet gereinigd. En wie bidt voor hen? Jehizkia. Van wie hij een type is, lijkt me wel logisch. Ja, wie is degene die voorbidt, ook voor ons? Dat is de Heer zelf, hè? Dus daar is een type van. En de Heere verhoort dat gebed. Die zijn ganse hart gericht heeft om de God, de Heere, de God zijn vaderen te zoeken, hoewel hij niet naar de reinheid des heiligdoms. En de Heere verhoorde Jehizkia en heelde het volk. Dus ze werden niet gestraft, niet gestenigd. Want als men onrein was, staat in een andere inzetting, dan werd men gedood. Als men dan wel Pascha vierde. Zo hielden de kinderen Israëls die te Jeruzalem gevonden werden het feest der ongezuurde broden 7 dagen met grote blijdschap. De levieten nu en de priesters prezen de Heere dag op dag met sterk luidende instrumenten des Heeren. En Jehizkia sprak naar het hart van alle levieten die verstand hadden in goede kennis des Heeren. En ze aten de offeranden des gezetten hoogtijds 7 dagen, offeren de dankoffers en loofden de Heere, de God hunner vaderen. En al die offeranden, daar hebben we in Exodus 12 en Leviticus 23 ook van gelezen. Dat deden ze hier dus. Als nu de ganse gemeente raad gehouden had om andere 7 dagen te houden, hielden zij nog 7 dagen met blijdschap. De inzetting was 7 dagen, maar ze waren er zo blij om dat ze nog 7 dagen dit deden. Een dubbel deel dus. En dat houdt uiteraard verband met het dubbele, met het nieuwe verbond. Want Jehizkia, de koning van Juda, gaf de gemeente 1000 varren en 7000 schapen. En de vorsten gaven de gemeente 1000 varren en 10000 schapen. De priesters nu hadden zich in menigte geheiligd. De ganse gemeente van Juda verblijdde zich met schades de priesters en de levieten en de gehele gemeente, degenen die uit Israël gekomen waren, uit het noordelijke rijk dus, en de vreemdelingen die uit het land Israëls gekomen waren en die in Juda woonden. Dat zijn vreemdelingen die zich tot Israël of tot Juda hadden bekeerd en dus ook deelnamen daaraan. Zo was er grote blijdschap te Jeruzalem, want van de dagen van Salomo, en we zijn hier nou zo'n 200 jaar later, de zoon van David, de koning Israëls, was desgelijks in Jeruzalem niet geweest. Dat wil niet zeggen dat voor die tijd er niet Pascha en ongezuurde broden werd gehouden of gevierd, maar niet op zodanige wijze. Zo intens, zo vreugdevol. Dus het heeft ook een hele tijd lang stilgestaan. Toen stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk. Hun stem werd gehoord, want hun gebed kwam tot zijn heilige woning in de hemel. Dus het gebed werd verhoord. Het is heel opvallend dat, hoewel sommigen dus onrein waren, dat het gebed van Jehizkia het volk heelde. Waar is dan ziek?
Zondig.
Ja, precies. Dat waren ze. Hè? Onrein. En in die zin waren ze ziek. En dat is in de Bijbel heel vaak zo. Ongerechtigheid en zo wordt ook vaak verbonden met ziek zijn. En het viel me op dat in de toekomst het volk Israël, als het zich bekeert en in het land gaat wonen, in Jeruzalem, dit vindt plaats in Jeruzalem, hè, in het verleden, dat het volk dan ook beschreven wordt, of dat ze niet zo ziek zullen zijn. En dan bedoelt de schrift niet zozeer dat ze niet een bepaalde ziekte kunnen krijgen, maar dat hun hartsgesteldheid, dat is namelijk de ernstigste ziekte waar ieder mens van nature aan lijdt, en waar hij ook aan doodgaat, dat is namelijk de zonde. Het loon der zonde is de dood. De bezoldiging, zegt de Statenvertaling. Maar als men gereinigd is, als men verzoend is, dan is men niet ziek meer in geestelijke zin. En dat staat bijvoorbeeld in Jesaja 33, daar vind je dan de toekomstige vervulling ervan. Jesaja 33, ja, wat zal ik hiervan lezen? Eigenlijk zou je voor jezelf het hele hoofdstuk eens moeten lezen om de context door te nemen en te zien in welke tijd je het feitelijk moet plaatsen. Maar ik geef een paar versen uit het hoofdstuk. De eerste vers. Wee u, gij verwoester die niet verwoest zijt, en gij die trouwelooslijk handelt, daar men niet trouwelooslijk tegen u gehandeld heeft. Als gij het verwoesten zult volbracht hebben, zult gij verwoest worden. Als gij het trouwelooslijk handelen zult voleind hebben, zal men trouwelooslijk tegen u handelen. Er is sprake van verwoesting. Er is eerst sprake van, men vertrouwt iemand, maar die wordt trouweloos en brengt verwoesting. Herken je Daniël 9? Er is sprake van een verbond. Er is sprake van afspraken. Men denkt vrede, vrede, geen gevaar. Maar in het midden van die week wordt dat verbond verbroken. En is degene die dat verbond gesloten heeft met hem trouweloos. Dat even in gedachten houden. Vers 2. Heere, wees ons genadig. Wij hebben op u gewacht. Wees hun arm alle morgen. Daartoe onze behoudenis ten tijde der benauwdheid. Tweede aanwijzing. Gebed van het gelovige overblijfsel gedurende de grote verdrukking. Dat is de benauwdheid van Jacob. Uit Jeremia 30 vers 7. Wees onze behoudenis ten tijde van de benauwdheid. Red ons uit de grote verdrukking. En die redding komt aan het einde van die 3,5 jaar. Nou, iets verderop staat in vers 7. Zie, hun allersterksten roepen daarbuiten. De boden des vredes wenen bitterlijk. De gebaande wegen zijn verwoest. Die door de paden gaat, houdt op. Hij vernietigt het verbond. De boden des vredes. Vrede, vrede en geen gevaar. Hij vernietigt het verbond. In het midden van de 70ste week maakt hij dat verbond onklaar. Hij zorgt ervoor dat men niet meer slachtoffer en spijsoffer kan offeren. En hij brengt verwoesting tot het einde toe. Hij verbreekt het verbond. En hij veracht de steden, hij acht geen mens. Het land treurt, het kweelt, de Libanon schaamt zich, hij verwelkt. Saron is geworden als een woestijn, zowel Bazan als Karmel zijn geschud. Kortom, het land ligt daar verwoest. In de grote verdrukking wordt het complete land verwoest. En dan zegt vers 10, nu zal ik opstaan, zegt de Heere. Nu zal ik verhoogd worden. Nu zal ik verheven worden. Nu, op dit moment. Wanneer is dat nu dan? Wanneer gaat de Heer opstaan? Ja, dan denk ik aan Daniël weer, hoofdstuk 12. Als het zo'n grote tijd van benauwdheid is, als niet geweest is van het begin de wereld, dan zal Michaël opstaan om zijn volk te behouden. En we weten op grond van andere schriftplaatsen dat de Heer dan wederkomt op de Olijfberg. En dat is aan het einde van de 70ste jaarweek. Nu zal ik opstaan. Nu zal ik verhoogd worden. En nu zal ik verheven worden. Hij toont zijn macht. Verslaat die heidense volkeren die in het beloofde land zijn. Men leest Joël. Het dal van Gogs menigte wordt het ook nog genoemd. In Ezechiël. En dan blijkt dat de Heer dus komt tot redding van zijn volk. En uiteindelijk weten we ook dat hij alle stammen weer terug zal verzamelen. Via Sela, Petra, uiteindelijk naar het beloofde land. Voor zover men tot geloof gekomen is, zal men daar wonen. En dan ga ik nu verder naar vers 16. De vraag was: wie kan bij een verterend vuur wonen? Dat is degene die in gerechtigheid wandelt volgens vers 15. Dat is een gelovige dus. Die zal in de hoogten wonen, de sterkten der steenrotsen, daar staat het woord Sela, zullen zijn hoog vertrek zijn. Zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. Dus het gelovig overblijfsel wordt bewaard in Sela. Daar ontvangen ze dus brood en water. Ongetwijfeld ook letterlijk, maar ook geestelijk. Brood en water als beeld van het woord Gods. Uw ogen zullen de koning zien. De Heer zal daar verschijnen. In zijn schoonheid. Zij zullen een vergelegen land zien. Het land wat van af dat moment uit Sela nog ver gelegen is, want ze moeten die koninklijke weg nog helemaal bewandelen, willen ze in het land komen. En daarom is het nog ver gelegen. En dan staat iets verderop in vers 20. Ik zeg al, lees alsjeblieft het hele hoofdstuk voor jezelf. Schouw Sion aan, de stad onze bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een geruste woonplaats. Maar op het moment dat dat verbond verbroken wordt en de verwoesting komt, leidt het tot de verwoesting van Jeruzalem. En nu is er sprake van Jeruzalem als een geruste woonplaats. Dan zijn we dus al verder, want het is de stad herbouwd. Het is de stad van de grote koning geworden. En bij de aanvang van de 1000 jaren is dat de hoofdstad van de wereld. En de Heer zal daar ook zijn troon hebben. Een tent die niet ter neder geworpen zal worden, welker pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden, en van welker zelen geen zullen verscheurd worden. Maar de Heere zal al daar, in Jeruzalem, in Sion, wonen, zou ik zeggen, maar er staat bij ons heerlijk zijn. Het zal een plaats van rivieren, van wijde stromen zijn. Geen roeischuit zal er doorvaren, geen treffelijk schip zal daar overvaren. Dat is allemaal symbolisch taalgebruik. Laat ik nu maar even rusten. Want de Heere is onze rechter, de Heere is onze wetgever, de Heere is onze koning. Hij zal ons behouden. En daar vroeg men om in vers 2. Wees onze behoudenis ten tijde van de benauwdheid. En als de Heer dan hun rechter, hun wetgever en hun koning is, dan is dat niemand anders als Christus die wedergekeerd is, die hen heeft behouden. En dan staat in vers 24, daar sloot ik nu bij aan in verband met het feit dat ze onrein waren. Maar de Heer heelde het volk. En er staat in vers 24, en geen inwoner van Jeruzalem, en eventueel van het beloofde land ook, zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Dus je bent ziek, in geestelijke zin ben je ziek, doodziek, ernstig ziek, als je geen vergeving van je ongerechtigheid hebt. Maar als je wel vergeving van je ongerechtigheid ontvangt op grond van je geloof, je bekering, dan ben je dus gezond. En hoe vaak wordt dat in de schrift niet in de Bijbelse profetieën aangehaald? Hij zal hen de gezondheid doen reizen. Hij zal ons gezond maken. Na 2 dagen en op de 3e dag, Hosea 6. Kom je weer bij de toekomst terecht, bij de aanvang van de dag des Heren. En het volk werd geheeld op grond van de voorbeden van Jehizkia. En het volk Israël wordt geheeld in hun hart op grond van hun gebed tot degene die voor hun bidt. De Heer zelf. En je moet toch ook hierin wel herkennen dat als er sprake is van vergeving van ongerechtigheid, kun je dat ook noemen, de ongerechtigheid wordt verzoend. En dan kom je weer in Daniël 9 terecht. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de ongerechtigheid te verzoenen. Oftewel, om vergeving van ongerechtigheid te geven. Dus vanaf het einde van de 70ste week begint die herstelsituatie. En daar is die historische situatie in de dagen van Hizkia ook weer een type van. En dan viert men het in de 2e maand. Want ja, aan het eind van de 70ste week is het land verwoest. Is Jeruzalem verwoest. Is men onrein vanwege alle dode lichamen. En in de 2e maand kan men het wel doen. En daarna keert men weer terug naar Jeruzalem. Het enige verschil is dat bij Hizkia hem ze het in Jeruzalem deden. Ja, wat zal ik nu nog meer vertellen? Want ik het overwegen, want er zijn nog meer aspecten. Maar wat heb ik qua tijd nog als mogelijkheid? Ja.
Heb je misschien dan naast de datum ook een jaartal van die 14 Nisan of 10 Nisan met de wederkomst?
Een jaartal?
Ja.
Nou gaat hij een hele moeilijke vraag stellen, hè?
Nee, de vraag is makkelijk, het antwoord is even.
Nou ja, inderdaad, dat zou ik niet precies weten. Nee. Want dan zou je dus ook uit moeten gaan van, nou, de dag van de opname weet ik. En de dag 7 jaar later weet ik, enzovoort. Nee,
Dat kun je niet precies zeggen.
Maar Miller, be prepared.
Ja, dat was ik al.
Nou, weet u, broeders en zusters, ik heb verschillende dingen nog staan. Maar als ik daarmee begin, duurt het te lang. Dus ik denk dat het beter is om nu een punt achter te zetten. Dan hebben we ook nog even rustig de tijd om alles op te ruimen. En zijn we altijd op tijd weg.
Nou, dan weten we ook hoeveel tijd we nodig hebben om op te ruimen.
Precies. Dus ik stel voor dat we de Heer danken voor deze avond en voor zijn woord. En dat we daarna dan afsluiten.